Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 46. En dan zingen wij de versen 1 en 2. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterk als zij door droefheid kwijnen. En vers 2 laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. En wat u daar verder vindt in Psalm 46, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij willen in enkele preken nadenken over de verkondiging die wij vinden in de kleine profeet Nahum. En vanmiddag willen wij mediteren en de tekst voor de prediking zal zijn Nahum hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. En dit vormt ook de schriftlezing voor vanmiddag Nahum hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij het woord van de Heere. De last van Nineveh. Het boek van het gezicht van Nahum den Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in wervelwind en in storm en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen. Ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten. En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden door hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig? En alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden. En hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Tot zover de woorden van Nahum. Eén, de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? Dat doen we met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna laten wij zingen Psalm 14, vers 7. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. 14, vers 7. Na de belijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader. de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtige Heere, u hebt ons geschapen. U onderhoudt de aarde. U hebt zon en maan geschapen en voortgebracht door uw kracht. En u hebt ook ons in het leven geroepen en u hebt ons bewaard tot op de dag van vandaag. En zo zijn wij in alles van u afhankelijk en wij kunnen zonder u niets. We willen u belijden, Heere, dat u een sterkte bent ten dagen der benauwdheid. We hebben het ook gelezen van deze Godsman die zo'n 2700 jaar geleden geleefd heeft. Deze profeet na hem. En hij heeft het beleden, de Heere is goed. En zo is het doorgegaan al de eeuwen door. En wij mogen het nog zeggen, de Heere is goed. En zo zien wij uw goedheid dat wij vanmiddag hier samen mogen komen in uw huis. Dat wij uw woord hebben en dat woord heeft ons alles te zeggen. Ook de woorden van deze profeet na hem. Van zoveel eeuwen geleden. En wanneer wij daarover willen nadenken, willen wij u bidden om uw zegen. Wij willen u vragen om de leiding van uw Heilige Geest in het preken, in het luisteren. Wilt u geven, Heere, dat wij verblijd mogen worden door uw woord. Dat we door uw woord vermaand en vertroost mogen worden. Dat uw woord licht zal werpen op ons pad, want uw woord is zo verrassend en uw woord is zo actueel en uw woord past precies en sluit naadloos aan bij ons bestaan. Ook al zijn deze woorden gesproken in een andere cultuur, in een andere tijd, in een andere taal. Maar toch hebben deze woorden ons zoveel te zeggen. Wij bidden u, wilt u de schatten die in dit boekje opgetast liggen, wilt u die voor ons ontsluiten en geven dat wij door dit woord bemoedigd mogen worden en dat we de actualiteit daarvan zullen zien. Heere God, wij belijden u dat wij uw oordelen waard zijn. Dit gedeelte gaat ook over oordelen, maar het gaat ook over behoud en redding. En zo spreekt u redding en behoud uit voor uw volk, maar u spreekt uw oordeel uit over uw vijanden. En Heer, in feite is daar niets veranderd, want wij leven al dichterbij die grote dag, de dag des Heren die komen zal, waarin miljarden en miljarden mensen, er wordt wel eens geschat zo'n 100 miljard mensen, hebben geleefd op de aarde vanaf haar begin. En dat zij allemaal zullen staan voor uw troon. En uw woord spreekt er zo vaak over, die grote dag des Heren. En dat Johannes zag het al, een grote witte troon. En hem kwam voor wiens aangezicht de bergen versmolten en de aarde wegweek. Die dag, die grote dag des Heren, waarop het eindoordeel zal plaatsvinden. Die dag komt al dichterbij. En wij hebben het gezongen uit Psalm 14, och, dat Sions heil zou neerdalen en dat er verlossing zou komen. En dat zal dan totaal komen. Maar dan zal ook het eindoordeel plaatsvinden. En Heere, zo heeft deze Godsman na hem ons veel te zeggen. Wilt u ons leiden in het luisteren? Sterk uw dienaar in het spreken, dat de gedachten hem helder voor de geest zullen staan. En dat het ons goed mag zijn om in uw huis te komen. We belijden dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Heere, zou dit woord ook voor ons tot zaligheid mogen zijn. En wilt u in ons midden wezen. Ook als wij thuis meeluisteren. Heere, wil aanwezig zijn in onze huizen, in onze kamers, of misschien wel op een vakantieadres. Heere, wij bidden u, leer ons buigen voor uw woord. En wilt u uw woord voor ons tot eeuwige zegen stellen, want uw woord is de waarheid. U bent zelf de waarheid, u kunt niet liegen. Uw Heere Jezus hebt uw waarheid bezegeld door op te staan uit de doden. O Heere, hoe groot is uw macht. Een mens aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, want gij zijt God, gij alleen. En zo, Heere, willen wij u ook opdragen, ons land en volk. Want we leven in dagen van grote droogte. We lezen daar ook van in de schrift. Nog van veel ergere droogten. Bij ons leven de koeien nog. En bij ons groeit er nog van alles op het veld. En toch is er sprake van een grote droogte. De vissen sterven. En we begrijpen dat de voer voor de beesten minder wordt. En Heere, we lezen in uw woord dat de droogte die u zendt ook een oordeel is. En nu hebben wij toch ook uw oordeel verdiend. U hebt het toch in uw woord gezegd dat de koningen van Israël, ze moesten een dubbel maken, een afschrift schrijven met hun eigen hand van de wet des Heren. En dat moesten ze dagelijks uitlezen, zodat uw volk geleid zou worden en geregeerd naar de eisen van uw wet. En wanneer wij letten op onze regering en op onze tijd, en op de gruwelen die er plaatsvinden in ons land en volk, waarbij de zonden geëtaleerd worden en sommige leiders van onze regering ook meedoen in die goddeloze optochten. Dan belijden wij u dat het recht struikelt in de straten. En dat wij uw oordelen waard zijn. En Heere, dan past het ons niet te wijzen naar een regering of naar andere mensen. Maar dan moeten wij onszelf daarbij insluiten. Want toen Daniël bad in Daniël 9 om verlossing, om vergeving. Hij sloot zichzelf in bij het volk. Dat wij niet geluisterd hebben naar u. Dat wij wel de afgoden gediend hebben. En dat doet hij niet uit een bepaalde ootmoedige houding, maar uit de werkelijkheid. Want de mens is van nature een afgodendienaar. En ook wij moeten ons insluiten bij de zonden van het volk. Bij de zonden van hoogmoed. En van afgoderij en van leugen en van hebzucht en eerzucht en lusten die niet overeenkomstig zijn uw woord. En zo, Heere, moeten wij u belijden onze zonden, dat wij ook leven aan dit vergankelijk leven en dat wij schuldig staan en dat er een droogte ook behoort te komen naar uw recht. Heere, leer ons onszelf te verootmoedigen voor uw aangezicht. En dat wij mogen zeggen, wij hebben zoveel ontvangen. En waar is de vrucht in ons leven? En zo, Heere, belijden wij u onze zonden. En de zonden van ons volk. Maar ook de zonden van ons als kerkmensen. Als dominee en als ouderlingen en diakenen. En zo bidden wij u, Heere, of u te midden van uw toren ook wilt gedenken aan uw ontferming. En of u wilt geven dat de aarde gerechtigheid zou leren. Want als uw oordelen op de aarde zijn, dan leren de volkeren gerechtigheid. Heere, laat het toch zo in ons land en volk mogen zijn, dat er door alle kerken heen, waar uw woord nog verkondigd wordt naar uw zin en mening, waar de Heere Jezus Christus verkondigd wordt als de enige zaligmaker voor een zondaar die alles verbeurd heeft. Heere, laat door al die kerken heen uw wind mogen waaien en laat er nog opwekkingen mogen zijn. En laat de mensen tot bekering mogen komen in ons land en volk. Heere, leer ons land en volk gerechtigheid. En zoudt u uit genade ons ook regen willen geven. Het is niet vanzelfsprekend. Het is genade. En geef, Heere, uw zorg en goedheid over het veld, over het gewas, over de bomen, over de vruchten. En wilt u zorgen, al hebben wij dat niet verdiend. Heere, leer ons dan onszelf verootmoedigen voor u. En leer ons de zaligheid zoeken in u, de levende God. Dat wij mogen zeggen, de Heere is goed en hij is een sterkte voor allen die op hem betrouwen. Doe ons op u betrouwen, ook wanneer er nood is in ons leven, wanneer er ziekte is, wanneer er teleurstellingen zijn, wanneer er verdriet is. Maar doe ons ook op u vertrouwen wanneer er voorspoed mag zijn. Wanneer er zegen mag vallen, dat we ook in de dagen van voorspoed op u mogen steunen en bij u een toevlucht mogen vinden. Heere, laat uw Heilige Geest genade en bekering schenken. Wees ons zo nabij. Heere, wij bidden u nog voor uw kerk, door heel deze wereld heen. Uw kerk die verdrukt wordt, die onder druk geplaatst wordt, waar de druk opgevoerd wordt, waar de duivel weer probeert uw kerk stuk te maken. We bidden u, Heere, of u uw kerk in het leven wilt behouden, of uw kerk overal wilt planten, dat het overal mag groeien, in verre landen, in andere culturen, onder het boeddhisme, in de moslimlanden, in communistische landen, in heidense landen. En ook, Heere, in India, waar het hindoe geloof zo heerst. Wij bidden u voor het volk Israël. Wil nog overal mensen tot bekering brengen. En mensen uw liefde doen proeven. Uw licht doen zien. Dat ze getrokken worden met onwederstandelijke kracht. En dat ze verkondigers worden van uw grote heerlijke waarheid. Heere, wij bidden u om de bewaring en de uitbreiding van uw kerk. Verheerlijk uw naam. Sterk al uw dienaren. Gedenk ons deze middag. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 68, de versen 16 en 17. 68, 16 en 17. Geliefde gemeente, het Bijbelboek Nahum is voor de meeste van ons vrij onbekend. Wanneer wij dit lezen voor onszelf, dan is het vaak moeilijk te begrijpen. Die moeilijkheid ligt hierin ook. Daarop op het ene moment dan richt de profeet zich tot het volk van Juda en spreekt van verlossing. En gelijk daarna spreekt het tot de vijanden en spreekt van het oordeel voor hen. En soms ligt dit zo dicht bij elkaar, ook in dit gedeelte dat wij gelezen hebben, dan is het vaak moeilijk om te onderscheiden wat nu de profeet precies zegt. Het boekje richt zich tegen Nineveh. En wat was Nineveh? Dat was de hoofdstad van het machtige Assyrische Rijk. Het Rijk van Assyrië heeft lange tijd bestaan. Het wordt al Asser, wordt al in het begin van Genesis al vermeld. En eeuwenlang was het toch een groot rijk, een machtig rijk. En ten tijde van de koningen David en Salomo, dan hebben we het ongeveer 1100, 1000 voor de geboorte van de Heer Jezus. Toen waren die rijken van Assyrië en Babel en Elam, die waren allemaal vrij zwak. Waardoor het ook mogelijk werd dat David een groot rijk kon vestigen vanaf Syrië tot aan de grenzen met Egypte toe. Maar later de eeuwen daarna veranderde dat. En al ongeveer 800 voor de geboorte van de Heer Jezus begonnen de Assyriërs Israël aan te vallen en ook Syrië te bestrijden. En toen werd dat Assyrische Rijk groter en machtiger. En zo beschrijft dit boekje van de profeet Nahum wat er gebeuren zal met Nineveh, de machtige hoofdstad van Assyrië. Dat is een machtige stad. Er zijn reconstructies gemaakt van die grote stad met grote, geweldige muren. En een geweldige macht. Het boezemde angst in bij de omliggende volkeren. Ze heersten aanvankelijk over Babel en ook over Israël. En ze hadden Juda bijna helemaal verwoest. En ze zijn doorgegaan tot in Egypte toe. Het was een verschrikkelijke macht, Assyrië. En het volk van Juda, dat was bang voor Assyrië. Jongens en meisjes, jullie weten wel die geschiedenis dat Sanherib voor de muren van Jeruzalem staat. Sanherib was een van de koningen van Assyrië. En dat ze vanuit de verte riepen tot de mannen op de muren van Jeruzalem, geef het toch op. En toen vloekten ze de God van Juda, de Heere God. En ze gaven brieven mee aan de gezanten van koning Hiskia. En koning Hiskia ontving die brieven en die gezanten hadden hun kleren gescheurd. En die Assyriërs waren ook heel wreed. Als een stad zich niet overgaf, dan deden ze verschrikkelijke dingen met de bevolking van die stad. En dan komt Hiskia met die brief voor de Heere in Jeruzalem en spreidt de brief uit voor de tempel. En hij zegt, het is verschrikkelijk. Wat moet ik doen, Heer? U hebt zijn spotten van uw naam gehoord. Het was een angstige, vreselijke tijd. Waar die koning Hiskia, die godvrezende koning, doorheen moest. En toen, jongens en meisjes, dan weet je toch wat er gebeurde. Dat de profeet Jesaja kwam en verkondigde wat er gebeuren zou. En in één nacht kwam de engel van de Heer en die sloeg 185.000 man van dat machtige Assyrische leger. En 's morgens waren ze dood. En toen moest Sanherib terugkeren naar zijn eigen land. Zo heeft de Heer Jeruzalem verlost. Dus zo verschrikkelijk waren die vijanden van Assyrië. En in dit gedeelte dat wij hier beschrijven, dan ligt dit nu achter ons. En de profeet Nahum heeft geprofeteerd waarschijnlijk na dat Sanherib verslagen werd. En deze profeet in het Hebreeuws is zijn naam Nachum. En Nachum heeft gesproken van de verlossing van Juda van de Assyriërs. En deze profeet is uitgekozen om troost te geven aan het volk Juda. En die troost ligt hierin dat de hoofdstad van dat machtige Assyrische rijk Nineveh zal helemaal verwoest worden. En zo heeft hij de ondergang van dat machtige rijk aangeduid. En Assyrië is nooit meer herrezen uit het stof. Dit boek van de profeet Nahum kun je in 3 gedeelten opdelen. Hoofdstuk 1 beschrijft dat God het oordeel zal uitvoeren over Assyrië vanwege al de onderdrukking die ze gedaan hebben aan Israël en Juda. Hoofdstuk 2 beschrijft het vreugdevolle nieuws van de plundering en de uiteindelijke verwoesting van Nineveh. En hoofdstuk 3 beschrijft de schuld van Nineveh en de onontkoombare verwoesting, de straf die God uitoefent op deze grote stad Nineveh. Dit boekje bevat eigenlijk een geweldige waarschuwing tegen de zonde, tegen het kwaad. Maar het bevat ook een geweldige troost van verlossing van Gods kinderen, verlossing van de kerk. Nou, wanneer wij dit alles bezien, dan kunt u misschien denken, wat doet het ons nog, een boekje dat profetieën van zo'n bijna 3000 jaar geleden, die uitgesproken zijn, een klein boekje. En sommige mensen hebben er moeite mee om het zelfs te vinden. Waar staat het nou precies tussen al die, wat wij noemen, de kleine profeten in? Maar weet u, het is zo actueel. De kerk wordt toch altijd bestreden? Paulus heeft ook gesproken van de geestelijke wapenrusting. En de openbaring spreekt toch ook van de geweldige stad Babylon. En dan roept de engelen het uit. En dan mag Johannes het overnemen. Babylon is gevallen. Die grote vreselijke stad is gevallen. En dat is een blijdschap. Blijdschap voor het volk des Heren. Wanneer straks alle vijanden van de kerk verwoest zullen worden. Wanneer de duivel geworpen zal worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. En wanneer er verlossing zal zijn. Wanneer een kind van God verlost zal worden van de bestrijdingen van de vorst der duisternis. Wanneer de verleidingen van de wereld zullen ophouden. Wanneer die tijd aanbreekt dat er geen zonde meer zal zijn. Die dag, ach wanneer, Heere, dat de strijd mag ophouden. Dat de kerk van de Heere Jezus, die nu belaagd wordt door allerlei vijanden, machtige regeringen zoals ze zichzelf zien, die opnieuw willen proberen de kerk te onderdrukken en te vervolgen. Wat zijn er een vijanden? Wat is de wereld toch machtig met al haar ijdelheid? En de zogenaamde wetenschap, wat onbewezen theorieën gepropageerd worden als de waarheid. En dat daarmee de waarheid van Gods woord, dat moet vallen ter aarde. Ook al heeft de Heere Jezus die waarheid bevestigd door op te staan uit de doden. Nee, de waarheid van Gods woord bestaat niet, maar de waarheid van onze wetenschappers. Met al die theorieën die om de zoveel jaren weer ongedaan gemaakt worden. Maar er wordt verkondigd in onze academische wereld. En jongeren zien dat en ze moeten kiezen tussen ja, wat de evolutionisten zeggen of wat Gods woord zegt. Nou, dan kiezen ze vaak voor de evolutionisten en ze zeggen de kerk vaarwel. Wat een verschrikkelijke vijanden. En het genot van de wereld. Toen wij ouder en jonger waren, toen was ze, ja, het genot van de wereld was er ook, maar het was minder toegankelijk, nietwaar? Maar nu is het ligt er in onze handpalm. Al het genot en al het verderf en al het vergif van de wereld, dat met sprankelende kleuren ons voorgehouden wordt. Het zijn toch niet anders dan vijanden. Vijanden van de kerk des Heren. Nou, en zo moet u nou dat boekje Nahum zien. Straks worden al die vijanden omvergeworpen. En daarin ligt nu troost en onderwijs van wat er gebeurde toen met Assyriërs. Dat kunnen we projecteren op onze tijd. Want Gods woord is zo actueel. Het is zo heerlijk. U kunt de troost uitproeven uit de profetieën van Nahum. We denken nagemeend over de profeet Nahum. We letten op zijn persoon, zijn psalm, zijn prediking. De profeet Nahum in deze eerste preek. Denken we na over zijn persoon. Ten tweede zijn psalm. Ten derde zijn prediking. Dus wie was deze profeet Nahum? Hij heeft gewerkt onder het tweestammenrijk Juda. In zijn dagen waren de 10 stammen al weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs. En zijn naam Nahum, dat betekent vertroosting. Trooster. In het Hebreeuws, als u het zou nalezen in Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Dan staat er voor het woordje troost Nahum. Dus Nahum is de trooster. Maar hij is zelf ook vertroost geworden. Hij mag de troost doorgeven, waardoor hij zelf vertroost was. En dat denkt u toch aan 2 Korinthe 1 vers 4. De God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf door God vertroost zijn geworden. En zo mag na hun troost van God ontvangen. En zo is het met de liefde van zijn hart, dat hij dat verdrukte volk van Juda mag vertroosten met de omverwerping van Assyrië en Nineveh. En dat is toch de eeuwen door de beleving geweest van Gods kinderen. Hebt u toch ook wel eens meegemaakt, hoop ik, dat er iets uit uw woord u aansprak. En dat u daar troost uit putte. En dat u iemand anders ontmoette, met hem sprak, misschien wel een kind. Een kind wat ergens moeilijk mee had. En dan wees u dat kind op die tekst waar u zoveel aan gehad hebt. Dan bent u ook bezig een ander te vertroosten met de troost waarmee u zelf vertroost bent geworden. Kent u die troost? Kent u de enige troost in leven en in sterven? Kent u de werkingen van hem die in Gods woord de trooster genoemd wordt, de Heilige Geest? Kent u deze hemelse vertroostingen? Ze zijn verkrijgbaar voor u. Daarmee zijn we de dienst ook begonnen vanmiddag. Barmhartigheid, genade en vrede zij u, is voor u en voor jou. Dat is troost. Dat wil de Heer u geven. Dat gebeurt niet zomaar automatisch. Nee, de Heer wil daarom gebeden zijn. En de Heer wil dat u daar ook naar zoekt in het woord. Zoals een goudzoeker zoekt naar goud. En die goudzoekers die graven en graven en graven, vinden ze nog geen goud. Ze gaan doorgraven en graven en dan vinden ze wat. Het is niet gezegd één keer lezen en hebt u het gevonden. Nee, blijf uw leven lang maar met dat woord bezig en graven. En levenslang maar bedelen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want zulke bedelaars worden door de Heere verhoord. En ze ontvangen troost tot eer van zijn naam. Kent u troost? Nahum kende troost. Hij kende de Heere Jezus niet zoals wij die kennen. Maar toch kende hij die enige troost. Een kind van God. Troost. Dat betekent Nahum. U komt de naam vaker tegen in de Bijbel. Nehemia. Het is ook van diezelfde stam in het Hebreeuws. Troost. Zelfs Noach heeft er ook mee te maken. En deze beide laatst genoemde namen, Noach en Nehemia, die waren een reden tot troost. Noach werd uitgekozen door de Heer om het menselijk geslacht voor te laten gaan in deze wereld. Er was een verschrikkelijke tijd waarin de wereld en de mensheid verzwolgen zou schijnen te worden onder de gevolgen van de zonde. Toen zou alles ophouden. Toen heeft vader Lamech kreeg een zoon. En hij noemde die zoon door goddelijke openbaring Noach. Hij zag iets in die zoon. Deze zal ons troosten over ons werk. En over de smart onze handen. Ons werk. Ons bidden, ons roepen tot de Heer om ontferming. Dat is het werk van een kind van God. En over de smart onze handen, want we zien de goddeloosheid toenemen. Een vreselijke tijd, waarin gaat het? Het aardrijk vervloekt door de Heer. Maar deze zal ons troosten. Er zit iets messiaans in. En dat is ook gebeurd. Door Noach werd een menselijk geslacht voortgezet. En dan Nehemia. Hij was door de Heer uitgekozen om dat aanmächtig groepje Joden daar in Jeruzalem die bezig waren de muren van de stad te herbouwen. Het lukte maar niet en de poorten waren er niet en ze werden bedreigd en ze dreigden verzwolgen te worden door de omliggende vijandelijke volken. En in die tijd kwam Nehemia, de trooster. En hij heeft de stad opgebouwd. En zo deze profeet Nahum. Toen het volk Juda dreigde verzwolgen te worden door Assyrië, gaf de Heer opnieuw iemand die troost geeft. Ook toen waren er eenvoudige, godvrezende mensen. Want de Heer heeft altijd zijn kerk gehad. Ook toen, ook in Juda. En ze riepen tot de Heere en ze zijn hier beschaamd uitgekomen. En toen kwam Nahum en ze herkenden hem als een profeet van God. En hij heeft hen troost verkondigd. Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen Nahum en Jesaja. Er zijn bepaalde teksten, die kun je met elkaar vergelijken. Waarschijnlijk waren ze tijdgenoten. En er staat erboven, de last van Nineveh. Dat is het. Daar gaat het hele boekje om. De last van Nineveh. Last. Dat betekent een gewicht wat opgeheven moet worden. En dat gewicht dat drukt op de profeet. Hij moet het van zich afwenden. Hij moet die last van de Heer, die woorden die de Heer op hem gelegd heeft, moet hij afwenden. Hij moet het bekendmaken. Zoals Jeremia ook de last van de Heer op zich voelde. En daarom kan dat woord last ook betekenen verheffen. Hij moet zijn stem verheffen. Er moet gesproken worden in de naam van de Heer. Dat woord last duidt ook vaak aan een boodschap van oordeel. Dat verkondigd moet worden tegen bepaalde mensen. Of tegen een bepaalde plaats. En dan leest u verder het boek des gezichts van Nahum. Dus het boek van het gezicht, iets wat hij gezien had, wat de Heer hem geopenbaard heeft in een duidelijk visioen. En wat de Heer ook bevestigd heeft, want de Heer bevestigt zijn werk in het leven. Dat Nahum het zeker wist, dit is van de Heer. En de last werd hem opgelegd en hij moest het verkondigen. Het boek van het gezicht van Nahum, de Elkosiet. Elkosiet, dat is afgeleid van Elkosh. Dat is de plaats waar hij vandaan kwam. En waar lag dat? Dat weten we niet meer. Dat weten wij niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Er is een dorpje in Galilea. Dat is genoemd naar Nahum. Dat is Capernaum. Ons heel bekend. Capernaum. Kaffer Nahum. Dorpje van Nahum. Maar dat wil niet zeggen dat Nahum daar vandaan kwam, hoor. Dat weten wij niet. Het wordt gezegd, hij is ergens in Galilea geboren. En toen heeft hij kunnen vluchten naar twee stammenrijk. En toen heeft hij gesproken. En wanneer heeft hij gesproken, deze Nahum? Nou, hij heeft gesproken dus tegen Nineveh. U moet zich voorstellen dat verschillende eeuwen lang de Assyriërs een machtig rijk waren. En dat ze al in het jaar 850 voor de geboorte van de Heere Jezus al bezig waren Israël te benauwen en Syrië te overweldigen. En in die tijd, ja, moet u ongeveer plaatsen dat Jona naar Nineveh gegaan is en dat hij zijn profetieën heeft uitgesproken. En toen hebben die mensen van Nineveh zich bekeerd op de prediking van Jona. En dat zal, zoals je het narekent, zijn bepaalde feiten waaraan je kunt afleiden, zal ze ongeveer 770 voor Christus geweest zijn. Neem me niet kwalijk al die jaartallen, maar ik weet ook niet hoe ik het anders moet uitleggen. Dus eerst heb je Jona gehad en de mensen bekeerden zich. Toen ging het een tijdje redelijk, nemen we aan. Maar ongeveer 50 jaar daarna hebben de Syriërs Samaria ingenomen. En de 10 stammen weggevoerd. En 20 jaar daarna ongeveer stonden ze voor Jeruzalem. En Sanherib belegerde Jeruzalem. En ongeveer 40 jaar daarna zijn ze toch weer verder gegaan naar Egypte. Ook al konden ze Jeruzalem niet pakken, hebben ze maar omzeild, zijn ze doorgegaan naar Egypte. Hebben ze daar steden overwonnen. Ongeveer 660 voor Christus. En als u dan de tijdlijn van voor de Heer Jezus doortrekt, dan kom je uit op ongeveer 612 voor Christus. Toen heeft Babylon Nineveh totaal verwoest. Dus wanneer sprak de profeet? Tussen de verovering van Egypte door de Assyriërs en de verwoesting van Nineveh door de Babyloniërs. Dus tussen 663 voor Christus en 612 voor Christus. In die tijd ongeveer. Heeft Nahum geprofeteerd. Dat kun je afleiden uit Nahum 3 vers 8. Daar wordt de verwijzing naar No, dat No verwoest was. En dat slaat eigenlijk op No Amon. En dat is eigenlijk een andere naam voor Thebe. De grote Egyptische stad Thebe. Die werd verwoest. Dus daaruit weten wij dat Nahum daarna geprofeteerd heeft. En we weten uit de geschiedenis wanneer Thebe verwoest werd. Goed. Maar laten we doorgaan en kijken ook naar zijn psalm. Iets over zijn persoon gehad en nu zijn psalm. De versen 2 tot en met 14 zijn eigenlijk samen te vatten als een beschrijving dat de Heer een wreker is van het kwaad en dat hij een sterke toren is voor zijn eigen volk en dat hij de vijanden van zijn volk vroeg of laat allemaal zal verwoesten. En als we nu wat meer in detail gaan kijken, dan zien we de versen 2 tot en met 8 zijn eigenlijk een psalm. Het is een loflied in beeldende taal. Het wordt geroemd in de Heere. Een lofprijzing. Men spreekt dan ook van de psalm van Nahum. Prachtige woorden, beeldende taal. En het loopt uit op de lofprijzing van de Heere. En dat hij een sterkte is ten dagen der benauwdheid. In vers 7, dat ligt helemaal op. De Heer is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed, vers 8, zal hij haar plaats teniet maken en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Nou, die versen 2 tot en met 8, die vormen een soort eenheid, een psalm, een loflied van deze Nahum, die vol was van de goedheid van de Heer, die zo'n zicht gekregen had op de verlossing van zijn volk. En dan breekt hij uit in zingen. Hij componeert deze psalm, waarin hij roemt in de toornende macht van God. Dat de Heere zich wreekt over zijn vijanden. Dat hij geenszins de schuldige onschuldig zal houden. Dat het niet waar is dat de vervolgers alles kunnen doen met de kerk des Heer wat ze maar willen. Het is niet waar. Hij ziet het. En de Heere zal zich wreken. En dan gebruikt Nahum verschillende poëtische beelden. In vers 3 verwijst hij naar een wervelstorm. En dat is weer een teken van Gods macht. De wervelstormen kennen wij hier niet zozeer. In Midden-Amerika hebben ze ze wel. En de mensen zijn er bang voor. Een hele strook van totale verwoesting. U kent die foto's wel. De Heere antwoordde ook Job uit een wervelstorm. Om zijn grote macht, waar niets tegen bestand is, te zien. En die macht wordt straks uitgeoefend tegen alle goddelozen. Vers 4 spreekt hier over het droogmaken van de zee. Wie kan nou de zee droogmaken? We denken aan de doortocht door de Rode Zee, toen de Heer dat machtig werk gedaan heeft aan het volk Israël. Droogvoets door de Rode Zee geleid werd en dat Farao en zijn gehele leger daarin omgekomen is. En dat de Heere rivieren kan droogleggen. Grote rivieren, de Lek daar bij Rotterdam. En bij Sliedrecht, een brede grote rivier, ook al nu, ook al zakt het peil. Het is nog steeds breed en groot. De Heere legt dat zomaar droog. En dan leest het verder, vruchtbare gronden als Bazan en Karmel, waar veel weidegrond was, zal verdorren. En de Libanon die bekend stond om prachtige bloemen, kan de Heer helemaal doen ophouden. Daar zien wij nu ook iets van. Bomen die bruin worden vanwege de droogte. God heeft de macht dat te doen. En vers 5 vertelt dat de bergen zelfs voor hem beven en versmelten. En wanneer beven bergen, dan denken we aan een aardbeving. Zo is de toren van God. Niemand kan daar tegenop. Wie kan bestaan voor de hitte van zijn toren? En vers 6 spreekt ervan dat de Heere zijn grimmigheid uitstort als een vuur. En rotstenen worden door hem vermorzeld. In vers 8, daar zien we een verwijzing naar de doorgaande vloed. Een grote watervloed, wat alles met zich meeneemt en alles wegslaat, wat hier gebeurd is. 65 jaar geleden, verschrikkelijk, Beeld van een grote watervloed. En al blijkt er uit geschiedkundige aanhalingen dat Assurbanipal, dat was de koning die de Egyptische stad Thebe totaal verwoest heeft. En dan noemt hij het beeld, ik kwam als een watervloed en ik heb die stad helemaal verwoest. Ik heb die hele stad laten wegspoelen, zo heeft hij met hoogmoed en trotsheid gesproken. En nu gebruikt de Heere diezelfde woorden. Zo zal Nineveh weggespoeld worden. Maar de toren van God valt niet op hen die op de Heere vertrouwen. Vers 7. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. De toren over de vijanden wordt verlossing voor zijn volk. Omdat de Heer een toevlucht is voor zijn volk. En de vorst der duisternis zal straks getroffen worden door die verschrikkelijke toren van God. En hij weet dat hij het verloren heeft, de duivel. En nu heeft hij nog maar weinig tijd en hij doet van alles om de kerken te onderdrukken. Heel de wereld door, alles spant zich samen. Alle dwaalleraren spannen zich samen, worden gebundeld. Al het geweld wordt gebundeld. Er zijn nog nooit zoveel christenen gedood als in de laatste 100 jaar. De tijd is voorts kort. De dagen van Sodom en Gomorra keren zich terug. De duivel daalt af in grote grimmigheid, zoeken te verleiden. Het liefst verbondskinderen. Maar straks wordt hij verwoest. En te midden van al deze bestrijdingen is de Heer een toevlucht voor zijn volk. En met de Heer zijn zij onoverwinbaar. En dan mogen ouders troost uitputten als ze voor hun kinderen bidden. Want de Heere hoort hun gebeden om hun kinderen te bewaren in die overstromende vloed. Wij zijn zwak, maar de Heer is sterk. Laten we zo bidden. En zo roemt deze profeet van de reddende, verlossende macht van de Heer, omdat de Heer hun toevlucht is voor zijn volk. We denken aan Psalm 34, vers 9. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. En die profeet na hem ziet het voor zich en hij breekt uit in een lofzang aan de macht van God. Doet u dat ook wel eens? Of vindt u dat vreemd? Is helemaal niet vreemd. Als u alleen bent, ik hoop dat u dat mag kennen. Dat uw hart zo vol mag zijn van de neerbuigende goedheid van de Heere. Dat er als het ware een lofpsalm oprijst. Dat u voor uzelf psalmwoorden gebruikt om lucht te geven aan uw hart. Vanwege de goedheid van God die u mag zien voor u persoonlijk. Dan gaat u zingen. Gebruikt u de woorden van de psalmen. De Heere is goed. U bent mijn sterkte. Met mijn God spring ik over een muur. Ik kan met u door sterke benden dringen. Welgelukzalig de man die op hem betrouwt. Ik hoop dat u de psalmen lief hebt. Die moet je leren lief krijgen. Dat begrijpen we niet zomaar. De psalm moet je beleven. Dat is de ervaring. En dan worden ze dierbaar voor u. Dan gaat u naast Nahum zitten. Dan gaat u meezingen met deze godsman. Van 2700 jaar geleden. Maar dan zien we ook zijn prediking. Zijn prediking. En daar wordt in feite weergegeven. Het begint al in deze psalm, de versen 7 en 8. En dan gaat het door tot en met vers 14. En deze prediking is kortweg, dat voelt u wel, dat de Heere zijn volk zal verlossen en de goddelozen zal straffen. En daar wordt ook met beeldende taal weergegeven. De Heer is een verterend vuur. Vers 2, de Heer is een ijverige God. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Dat ziet op de wrekende gerechtigheid. De Heer laat niet met zich spotten. Hij kan de aantasting van zijn naam en van zijn volk niet verdragen. En de aantasting daarvan is alsof de vijanden in het oogappel van de Heere gaan drukken. En dan breekt zijn toren los. En het is een heilige toren. Het is een rechtvaardige toren. Het is de toren van God tegen de ongerechtigheid. En God is te prijzen om zijn toren. In vele kringen vandaag wordt God gezien als een God die alleen maar wat goed doet. En verder alles maar toelaat, want God doet toch niets. Maar God torent. En dat zien we in het bijzonder in de Heere Jezus. Die woorden uit het avondmaalsformulier dat de toren van God tegen de zonde zo groot was, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Christus heeft de verschrikkelijke toren van God ondervonden. God giet zijn toren uit en daarin is hij te prijzen. Dat God torent over de goddelozen. Dat is niet oneerlijk, dat is recht. Dat Sodom en Gomorra verwoest werden. Toen vuur en zwavel regende vanuit de hemel. En allen die daarin waren verbrand heeft. Dat was recht. Weet u, wij beseffen de heiligheid van God. En we beseffen ook niet hoe gruwelijk de zonde is. Maar als we daar nou eens zicht op kregen, hoe gruwelijk de zonde is. En hoe heilig en heerlijk God is. Dan gaat u de toren van God begrijpen. En dan wordt ook het wonder zo onuitsprekelijk groot dat die God zich ontfermt over een zondaar die eenvoudigweg bidt en smeekt om vergeving. En dan gaat u ook begrijpen waarom de Heere Jezus zo bang was voor de rechtvaardige toren van God. Wij hebben te kleine gedachten van God. En zo gebruikt de profeet Nahum deze uitdrukkingen om de toren over Nineveh vreselijk te laten zijn. En dat vindt u dan in die laatste verzen. Als u nou even mee wil lezen, als u dat wil doen, dan ziet u ook hoe soms moeilijk het is. Dan wordt Juda aangesproken en dan wordt Assyrië aangesproken. En dan ziet u bijvoorbeeld in vers 11. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere. Een Belials raadsman, daar komen we straks nog op. Maar van u, dat is van Assyrië. En vers 12. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen. Alzo zullen zij ook geschoren worden. En hij zal doorgaan. Dat spreekt allemaal tegen Assyrië. Maar dan heeft de Heere tegen Juda. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Dat is tegen Juda. En vers 13. Maar nu zal ik zijn juk van u breken. En ik zal uw banden verscheuren. Dat ziet op Juda, verlossing. Vers 14. Doch tegen u, Assyrië, heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uws God zal ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. En ik zal u daar een graf maken als ge zult veracht zijt geworden. In wisselende werking wordt dan Juda en dan Assyrië aangesproken. Dat is goed om voor daar zicht op te hebben. Anders lijkt het verwarrend, maar het is niet verwarrend. De Heere gaat Assyriërs straffen. En dat wordt weergegeven door een bepaalde formulering. Dat valt ons niet op. Maar dat was bekend in die tijd. Heeft te maken met de cultuur van die tijd. In vers 14. Die uitdrukking. Dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Dus uw nakomelingen houden op. Dat was een eedformule die de overwonnen volkeren moesten afleggen voor de Assyrische koningen. Dat als zij die Assyrische koningen niet zouden eren, dan zouden hun nakomelingen en hun zaad vernietigd worden van de aarde. Dat was een eedformule die de vazalstaten moesten afleggen aan de koning van Assyrië. En nu draait de Heere dat om. En nu zegt hij dat er van uw naam Assyrië niemand meer gezaaid zal worden. Het is een heel ernstige aanklacht en oordeel tegen Assyrië. En dan gebruikt Nahum verder bepaalde beelden. Wanneer het spreekt weer over de vloed. De dagen van Noach. Maar dan lezen we ook in vers 3 dat de Heere langmoedig is. De Heere stort niet onmiddellijk zijn toren uit. De Heere stort ook niet onmiddellijk zijn toren uit over alle vervolgers van de kerk. En over alle goddelozen. Nee, de Heer heeft geduld. Hij is langmoedig. Wat betekent langmoedig, jongens en meisjes? Dat betekent groot geduld hebben. En waarom heeft de Heere geduld? Omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hij geeft hen tijd tot bekering, 2 Petrus 3 vers 9. En daarom duurt het nog zo'n 30, 40 jaar voordat Nineveh uiteindelijk ondergaat. De Heer is langmoedig. En dan trekken we de lijn maar door naar onze tijd. Ook vandaag wordt het trots geroemd in de macht van de mens. En ook nu is er hoogmoed onder de mensen. Werd in de vorige generatie de Heere nog wel belachelijk gemaakt. Ook in het openbaar. Nu leven we, als ik het goed zie, in een tijd waarin de Heere meer genegeerd wordt. Hij betekent niets. Wie denkt er nog aan de kerk? Man, wees toch wijzer. Wie denkt nog aan een God? En alles draait om de mens. De mens gaat alles beter maken. De energieproblemen lossen we op. We willen steeds verder. Verder met de technische wetenschap. Maar de toren van God wordt opgehoopt tegen de mensen. En straks komt het oordeel. Weet u wat nou zo heel bijzonder is? Dat heel veel mensen weten wel van Noach. En ze weten wel van de vloed. En dan gaat de liberale moderne theologie die bestrijdt dat die vloed er ooit geweest is. En die bestrijdt dat Noach ooit bestaan heeft. Terwijl de oervolken allemaal wel verhalen hebben van een grote vloed. En dat het woord van de Heer het zelf ons voorhoudt. En Petrus heeft het al gezegd. De dagen komen dat ze die vloed zullen ontkennen. Dan komen de dagen van de spotters in 2 Petrus 3. De spotters die naar hun eigen begeerlijkheden wandelen. En ze zeggen, waar is nou de belofte van zijn komst? Wederkomst, wie denkt daar nou aan? Alles blijft gelijk. Alles blijft gelijk van het begin van de schepping. De aarde en de mensheid heeft altijd bestaan. Maar willens is dit hun onbekend. Ze willen het niet weten dat de zondvloed gekomen is. En dat de mensheid verwoest is door de zondvloed. En ze willen ook niet aan dat de hemelen en de aarde die er nu zijn, weggelegd zijn tot het oordeel van het vuur. Werd eerst de aarde verdorven door water. De mensen doen net alsof er niet nooit geweest is. En ze willen ook niet aan dat straks de aarde vergaat door vuur. Het oordeel. Maar het oordeel komt. Maar tegelijkertijd zal de Heere zijn volk behouden. Psalm 1 vers 6. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Ook al sterven ze. Ook al komen ze om in de gevangenissen. Hij kent de weg der rechtvaardigen. Ook al zijn ze een bedelaar aan de poort van een rijke man. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Hij kent hen die op hem hopen, die geen hoop op zichzelf hebben, die tot de Heere opzien. Maar de weg der goddelozen zal vergaan, in absolute zin. Niemand uitgezonderd, ook al zijn ze rijk als de rijke man, of ook al zijn ze nog zo knap. En ook al loopt de hele wereld het beest achterna, wie is toch geweldig als het beest? De weg der goddelozen zal vergaan. En de burgers van het hemelrijk zullen eeuwig leven met God in heerlijkheid. Maar allen die zich tegen hem verzetten, zullen verbroken worden. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijke Heere. En deze majesteitelijke God is de Heere die zich aan zijn volk verbonden heeft om het voor hen op te nemen. En zo maakt deze profeet het heel duidelijk in zijn prediking, het onderscheid tussen hen die op de Heere betrouwen, hen die zich tegen hem verzetten. En daarmee worden alle mensen begrepen. Heel de mensheid kunt u opdelen in hen die op God vertrouwen en hen die zich tegen hem verzetten. En wie zijn er die zich tegen hem verzetten, die niet met een volkomen hart op hem vertrouwen, die nog steeds vol zijn met eigen gerechtigheid, die nog steeds voor de vorm God dienen, die misschien nog wel naar de kerk gaan, die misschien wel doen wat van hen verwacht wordt, maar hun hart ligt er niet in. Zij verzetten zich ook tegen de Heer. Maar allen die zich verzetten tegen de Heere zullen vergaan. In vers 10 wordt ervan gesproken dat die goddelozen gevlochten zijn in het kwaad als met doornen. Er wordt gesproken over ze zijn dronken met wijn. Die Assyriërs waren ook vaak dronken. De mensen van die tijd hebben dat ook begrepen. En wisten dat het sloeg op de dronkenschap en de liederlijkheid van de Assyriërs. Maar zo is de mensheid in deze wereld. Ze willen alleen maar genieten. En ze hebben slechte raadslieden. Ze volgen hen die valsheid hen voorhoudt. Een Belials raadsman. Vers 11. Dat is zoiets als een nietsnut. Hoeft niet per se een duivelse raadsman te zijn. Maar het betekent een nietsnut, dwaasheid, leegheid. Iemand die het kwaad wil bevorderen. En daarmee staan ze wel in dienst van de duivel. Maar het zijn slechte raadslieden. Die zijn opgericht God van zijn eer te roven. En zijn volk naar de ondergang te brengen. Maar ze worden volkomen verteerd, vers 10. Als een dorre stoppel. En hij zal hen verscheuren. Vers 14, de naam van Assyrië, van Nineveh, zal uitgeroeid worden. En zo zien we hier het oordeel. Het oordeel. Dat alle goddelozen zullen omkomen. En dat zijn de mensen die in uitbrekende zonden leven. Dat zijn de mensen die het woord van God niet geloven. Dat zijn de mensen die gedeelte van Gods woord niet geloven. Als u aan één gedeelte begint dat u niet gelooft, dan logischerwijs volgt daaruit voort dat u straks niets meer gelooft. Die kennen de Heere Jezus niet als de waarheid. Maar die goddelozen, dat zijn ook de nette kerkmensen die God niet eren. Dat zijn de schijnheiligen, dat zijn de farizeeën die graag gezien willen worden. De toren van God rust op hen. Ze kunnen zich niet voorstellen dat God toornig op hen is, want ze zijn toch zulke goede, nette mensen. Nooit iets verkeerds gedaan, nooit gestolen, nooit met de politie in aanraking gekomen. Best aardige mensen, vriendelijke buren, maar ze vrezen God niet. Dit zijn allemaal de goddelozen. Heel de wereld kwam om. Ten tijde van de zondvloed. Het eindoordeel. En straks wordt de duivel geworpen. In het verderf. Maar wat een bemoediging voor hen die op de Heere vertrouwen. Het is zo zalig om met je zonde, last en met je nood voor de Heere te komen. De Heere te vragen om licht en leiding in dit leven. Want je kunt niet staan tegenover al die boze machten in je eigen kracht. Je hebt licht van de Heere nodig. Je moet geoefend worden door de Heere. Je moet de geestelijke wapenrusting aangedaan krijgen. Dat doet God. En de Heere moet je wapenen. En de Heere kan je soms iets laten proeven van de ellende van al die goddelozen. Zodat je er bang voor bent en er niets mee te maken wil hebben. Maar de Heere zal je leiden, zal je vasthouden. Werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En de grootste bekommernis in onze tijd is om te komen met de wereld. Maar God weet dat. Hij wil je leidsman zijn. Hij wil je goede herder zijn. En dan heb je geen gebrek en geen gevaar te vrezen. En zijn licht zal op je rusten. En zijn woord zal een licht op je pad zijn. Zijn woord zal je leiden. Want ik ben met u lieden al de dagen. En hemelse macht, goddelijke kracht staat ter beschikking van hen die op God betrouwen. O, wat is de Heere dan goed. Dat hij wil lijden. Dat hij onderging de toren van God. Om u te kunnen helpen en doorhelpen. Dat er volkomen verlossing zou zijn. Wat een bemoediging dit Gods woord van de profeet Nahum. De Heere is goed. En hij kent hen die hem zoeken. Die naar hem uitzien. Die op hem betrouwen. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 1, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo past het ons u te danken voor dit Gods woord, gesproken door de profeet Nahum. Wat zal hij veel betekend hebben voor de mensen van zijn tijd. En zo kan hij nog veel voor ons betekenen. Heere, open onze harten voor dit woord. Werk daarmee in onze levens, dat wij ook op u mogen hopen, op u mogen betrouwen. En dat wij troost mogen ontvangen door deze vertrooster uit het Oude Testament. En dat wij gewaarschuwd mogen worden voor de kwade wegen. En dat we een getuige mogen zijn van u in deze tijd. Heere, pas dit woord toe aan onze harten. En gedenk ons verder, ook deze week in uw genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 34, versen 4 en 5. Gaat heen in vrede met u, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.